Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag zal het deel 18 zijn en is het slot van het boek. Daarna hopen we nog met een nieuw boek te beginnen. Dat vond Sander Baars ook, maar hij zocht met zijn medebroeders ijverig naar een opvolger voor dominee van boven. De grote gemeente van Beierland had twee dienaars hard nodig. Havinga mocht nog zo ijverig zijn. Hij was ook maar een man met twee handen en twee benen. Er bleef dus werk liggen en met alle eerbied voor de kerkenraad, er werd veel werk door de broeders overgenomen. Maar het was toch beter dat er een predikant aan te pas kwam. Het viel anders niet mee om van boven te vervangen. De gemeente was wat verwend door deze bekwame dominee. En natuurlijk wilde men een dominee met liefst zoveel mogelijk talent. Sander Baars was eenmaal uit Horen gegaan. Zaterdagsmiddags weg en 's maandags morgens terug. Dat was hem heel niet bevallen, want Sander was een huiselijk man en hij vond het naar een hele zondag Sanne en Marie alleen te laten zitten. Al met al hoopte Sander maar dat de vacature van dominee van boven spoedig zou zijn vervuld. Juist in deze moeilijke tijd kwam Marie bij hem met een vraag, die voor Sander helemaal moeilijk was. Op een regenachtige avond, toen Sander een kop koffie dronk en tevreden achteroverleunde, zei Marie zo langs haar neus weg dat ze vader en moeder wat te vragen had. Sander, die net droge kleren had aangetrokken, want hij was vandaag op reis geweest, was zich van geen kwaad bewust en zei lachend, "We luisteren, Marie, als wij je raad kunnen geven, zullen wij dat niet laten." Mogelijk heb je zelfs onze raad niet nodig en is het wat anders dat je op het hart hebt. Marie Baars lachte echter niet en zei ernstig, ja, ik heb terdege jullie raad nodig, want het is geen kleinigheid wat ik je ga vertellen. Sander Baars keek haar vragend aan. Moeder Sanne staarde strak naar de suikerpot. Klaas Hogenboom heeft me gevraagd zijn vrouw te worden, zei Marie kalm. Nu wilde ik weten hoe jullie daarover denken. Ik heb nog geen antwoord gegeven. En ik heb eerlijk tegen Klaas gezegd dat ik er eerst met mijn ouders over moest praten. Sander verslikte zich in zijn koffie en hij had het knap benauwd. Hij hoestte en proestte, maar tenslotte zakte het wat. Moeder Sanne zat als een wassen beeld naar de suikerpot te staren. Of daar het antwoord uit moest komen. Sander Baars verzamelde moeizaam zijn gedachten. Dit overviel hem volkomen. Hij keek naar Sanne. Sanne, zei hij, wist jij hier iets vanaf? Sanne liet de suikerpot voor wat ze was en keek haar man recht in het gezicht. Op zijn gezicht las ze de verwarring. Om te zeggen dat ik dit wist en niet verwacht had, zou niet juist zijn, zei ze. Ik ben ongewild getuige geweest op die avond dat Klaas jou, Marie, heeft gevraagd toen hij je thuis bracht. Hij kuste je hand. En nu ben ik maar een gewone huisvrouw, maar ik maakte daaruit op dat hij geen weigering en geen toestemming had gekregen. Ouderling Sander Baars had zich nu weer onder controle. Ik weet niet direct wat ik hiervan moet zeggen, zei hij. Sanne, wat zou jouw mening over dit geval zijn? Je weet wat er is gepasseerd En je weet hoe Klaas heeft geleefd. En je weet ook dat hij omgedraaid is als een blad van een boom. Moeder Sanne wendde zich tot Marie. Hou jij van Klaas Hogenboom, Marie? Vroeg ze. Marie kreeg een hoogrode kleur. De vlammen sloegen haar uit. Ja, moeder, zei ze zacht. Het mag vreemd klinken, maar ik hou van Klaas. Sander Baas zuchtte en zei, je weet toch wat er gebeurd is, Marie? En weet je zeker dat je ondanks alles toch van Klaas houdt? In de tijd heb ik gedacht dat je het zou aanleggen met Kees Schipper, een prima vent, daar niet van, en later met Leibert den Boer, een heel goede jongen, waar niets opvalt van aan te merken. Nu kom je ons vertellen dat je uitgerekend van Klaas houdt. Wat is er dan nu op Klaas aan te merken, Sander? Vroeg moeder Sanne zachtjes. Maar Sanne, dat weet je toch ook wel? Het is wel vergeven en vergeten, maar om hem nu als schoonzoon te begroeten, is dat nu niet iets te veel van mij gevraagd? Ouderling Baas, je bent vanavond op de verkeerde weg. Voor je naar bed gaat, moet je 1 Korinthe 13 maar eens lezen over de uitnemendheid van de liefde. De liefde bedekt alle dingen, staat er. Je zegt zelf dat je het allemaal vergeven en vergeten hebt. En nu wil je toch een struikelblok leggen op de weg van onze enige dochter, die zojuist heeft gezegd dat ze van Klaas houdt. Sander dronk zijn koffie verder peinzend uit. Zijn vrouw had wel gelijk, dacht hij. Wat had hij eigenlijk tegen deze Klaas? Hij was wat ouder dan Marie, maar tegenwoordig een keurige jongen. Als die Kees Schipper zijn Liesje Kramer niet had gevonden op de Korendijk en Marie was met Kees aankomen dragen, dan had hij geen moment geaarzeld aan zijn goedkeuring erover uitgesproken. Goed, Kees was ook veranderd en ten goede. En hij had getoond een jongen te zijn die wat voor zijn medemens over had. Daar kon hij, Sander Baas, boekdelen mee vullen. Je hoefde echter maar een paar jaar terug te gaan. En toen stond diezelfde Kees ook niet best bekend in Beierland. Sander Baas trok zijn rode zakdoek uit zijn zak en wiste zich het zweet af. Je moeder heeft gelijk, Marie, sprak hij. Als jij zeker weet dat je het met Klaas durft te wagen, dan heb je onze toestemming. Wij zullen Klaas ontvangen, nu niet langer als vriend, maar als onze aanstaande schoonzoon. Je moet me maar niet kwalijk nemen dat ik nog even aan dit idee moest wennen. Maar mijn zegen heb je, en ik wens jou en Klaas bovenal de zegen van de Allerhoogste toe, want daar is alles aan gelegen. Marie Baas stond met een ruk op van haar stoel en enkele ogenblikken later voelde hij een paar stevige meisjesarmen om zijn hals en ze kuste hem in zijn hals en fluisterde hem in het oor. Dank je, vader. Ook moeder Sanne werd niet vergeten en omhelst. En daarna spraken ze lang met elkaar die avond over de dingen die zouden komen. 2 dagen later was Klaas Hogenboom de gelukkigste jongen van heel Beierland. Hij had een paar heel moeilijke dagen doorgebracht, waarbij hij weinig at en sliep. De huishoudster en zijn vader sloegen hem bezorgd gade en vroegen of hij zich niet goed voelde. De huishoudster vond dat hij nodig naar dokter Lodder of naar dokter Haas moest gaan, want dit stond haar helemaal niet aan. Klaas meende echter dat het allemaal niet nodig was en dat het vanzelf alweer over zou gaan. En werkelijk, geen weken later, at die jonge man weer als een dijker en haalde de huishoudster en vader Merien verlicht adem. De dag dat Klaas weer begon te eten en volgens zijn huisgenoten er weer fleurig uitzag, had hij die avond een belangrijke mededeling voor zijn vader en de huishoudster. De kogel is door de kerk, vader, sprak Klaas Monter. Ik heb een meisje en zoals het er nu bij staat, zal het niet zo lang meer duren of een jonge vrouw neemt hier haar intrek. Dat is een best bericht, meende vader Merien. Mogen we ook weten wie het is? Of komt ze niet uit de konterijen? Klaas lachte vrolijk, zo vrolijk dat de huishoudster verbaasd opkeek. Ze woont hier maar een paar huizen vandaan, zei hij lachend. Dat begrepen nog zijn vader, nog de huishoudster. Laat ik jullie maar niet lang meer in het ongewisse laten, zei Klaas. Het is Marie Baars, de dochter van Sander Baars, de ouderling. Van Marie Baars, vader Merien, die juist een sigaar had opgestoken, gaapte zo luid van verbazing dat zijn sigaar op het vloerkleed viel. En de huishoudster die beweerde dat ze zo stijf was, zat al op de vloer om de sigaar op te rapen. Merien Hogenboom legde de sigaar maar in de asbak en zei aarzelend: weet Sander hiervan, Klaas? Vader Sander en moeder Sanne weten er beiden van en ze hebben geen enkel bezwaar, zei Klaas zegevierend. Ik moet even wat gaan drinken in de keuken, zei Merien dof. Toen hij terugkwam, trompette hij in zijn zakdoek en wel zo hard dat de huishoudster meewaardig zei: ik denk, Hogedoorn, dat je een koutje hebt gepakt. Ik zal vanavond warme saliemelk voor je klaarmaken, want je mag je niet verwaarlozen. Om de drommel niet, seitje, zei Merien. Ik ben heel niet verkouden, maar ik ben zo blij dat ik er zelfs een loopneus van krijg. De huishoudster knikte tevreden. Ja, ja, sprak ze. Van harte gefeliciteerd, Klaas. Die Marie Baars is wel wat jonger dan jij, maar dat betert met het jaar. Het is een keurig meisje en je bent een geluksvogel, dat moet ik je zeggen. Marie kwam al spoedig haar opwachting maken bij Merien Hogenboom en zijn huishoudster. Daar viel ze zo in de smaak dat de huishoudster tegen Klaas de lof van Marie in alle toonaarden zong. Vader Merien was ook buitengewoon in zijn sas en hij ging een praatje maken met Sander Baars en moeder Sanne. Dat praatje werd een heel lang gesprek en Sander Baars zei heel eerlijk dat hij er aanvankelijk erg tegenop had gezien. En Merien wist natuurlijk wel waardoor. Op advies van Sanne heb ik die avond 1 Korinthe 13 gelezen en toen is alles vlak gevallen, Merien. We noemen ons wel volgelingen van Christus, maar als het op de praktijk aankomt, zijn we nergens. Merien Hogenboom knikte. We moeten daar nog maar eens over praten, Sander. Je weet dat ik al jaren voor de zaak sta en nog steeds geen doorbrekend licht heb mogen zien. Jij kunt me misschien nog tot een hand en een voet zijn. Heel Beierland was vol van de verkering van Klaas Hogenboom en Marie Baars. De meesten vonden dat Marie met haar achterste in de boter was gevallen. Sander Baars mocht dan een goede boterham hebben met zijn kaashandel. De Hogenbomen waren uitgesproken rijk. Hoe was dat mogelijk? Ze hadden altijd gedacht dat Leiber dan Boer op den duur wel met Marie Baars zou gaan schuiven. Ha, iedereen wist toch dat die jongen het vuur uit zijn sloffen achter haar had gelopen. Maar ja, die Leibert zijn vader mocht dan een goede timmermanszaak hebben. Leggende gelden of andere bezettingen had de boer niet. Bovendien was die Klaas zeker een jaar of 7 ouder dan Marie. Maar het is toch vanouds bekend, dat geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Vroeger had die Marien niet best opgepast. Marie mocht wel oppassen dat hij weer niet aan de zwier ging. Nu was het ook waar dat die dochter van Sander en Sanne geen katje was dat je zonder handschoenen kon aanpakken. Het was al met al dankbaar nieuws voor de spraakmakende gemeente. Gerrit Kruid wenste zijn baas geluk toen hij het grootste nieuws hoorde. Klaas bedankte hem en keek zijn trouwe knecht peinzend aan. Middelijkerwijs heb ik dit te danken aan je schoonmoeder Gerrit, zei hij. Kijk, dat begreep Gerrit nu niet meer. Die Klaas moest toch veel op hebben gehad met moeder Maaike. Eerst had hij het oude mens met alle mogelijke zorg laten begraven en hij had zelf meegedragen. Bovendien hadden ook de smid en Kees Schepper als drager gefungeerd. Dikwijls had Gerrit en Maatje er nog over nagepraat, maar ze waren er nooit uitgekomen. 3 maanden nadat Gerrit Klaas had geluk gewenst, hield de doodgraver Gerrit Kruid aan. Weet jij, Gerrit, zei de oude doodgraver, dat er een steen op het graf van de oude Maaike staat? Gerrit gaapte de man verbouwereerd aan. Een steen op het graf van moeder Maaike? Vroeg hij verbaasd. Mijn goeie man, daar weet ik helemaal niks van. Je moet maar eens gaan kijken, zei de doodgraver. Die steen is deze week geplaatst door een goede steenhouwerij uit Dort. De eerstvolgende zaterdagavond gingen Gerrit en Maatje naar het kerkhof. Ze zochten het graf van moeder Maaike op. Inderdaad, er stond een steen op. En een mooie witte steen. Hand in hand stonden Gerrit en Maatje daar bij het graf van hun moeder. Hier rust Maaike Schrijvershof, echtgenote van Herman van der Ree, geboren 9 april 1817 en overleden op 22 mei 1901. Het leven was haar Christus, het sterven gewin. De liefde bedekt alle dingen. Het duurt wel even voordat Gerrit weer de beschikking over zijn stem had. Hij had wat staan kuchen en snuiven, of hij plotseling erg verkouden was. Maartje, zei hij tenslotte hees, Maartje, dat is het werk van Klaas Hogenboom geweest. Wat voor een band er bestond tussen moeder Maaike en Klaas zullen we wel nooit weten. Maartje Kruid stond in Beierland bekend als een vrouwspersoon die niet op haar mondje gevallen was. Die avond staarde ze door een mist van tranen naar de witte steen op het graf van haar moeder. Ze kneep nog harder in de grote boerenvuist van Gerrit en Gerrit keek haar aan. Hou je, Maartje? Vroeg Gerrit heel overbodig. Een diepe snik welde op uit de keel van de stevige Maartje. Toen sloeg ze haar arm om de stevige hals van Gerrit. Ik ben er helemaal van ondersteboven, Gerrit, zei ze schor. Wat zullen de mensen hiervan zeggen als ze dit zien en horen? Het is toch ongehoord dat een arme vrouw als mijn moeder zo'n steen op haar graf krijgt. Ik word er bang van. Gerrit Kruid schudde zijn hoofd. Nee, maatje, zei hij vast. Daar moet je niet bang voor zijn. Daar mag je alleen maar blij en dankbaar voor zijn dat onze moeder zulke vrienden had. De doodgraver is een zwijgzaam en in zichzelf gekeerd man en zal er heus met anderen niet over praten. En verder is het toch niet belangrijk wat de mensen ervan zeggen. Dominee Havinga zou zeggen, wat de mensen ervan zeggen is niets waard. Maar wat God ervan zegt, dat is wel van grote waarde. Ik ben maar een domme kerel, maatje, dat weet je. Maar de laatste tijd heb ik heel wat afgeleerd en ook bijgeleerd. Als de Heere in het hart van Klaas heeft gewerkt en hij besloot dit te moeten doen, dan hebben wij daartegen niets in te brengen. En nu maar, de mens gesproken, je moeder, maatje, was het waard dat dit voor haar gedaan werd. Maatje Kruid keek haar Gerrit eens aan en dacht in haar hart, dat is nu Gerrit, hard als een bekkel en soms ook teer als een kind. Op het kerkhof, bij het graf van haar moeder, voelde maatje hoe ze van die grote Gerrit hield met alle vezels van haar hart. Gerrit en maatje Kruid hebben het nooit geweten. Maar de doodgraver heeft het wel gezien en hij heeft gezwegen, deze stille man. In de volgende dagen bezochten niet alleen Klaas Hogenboom, maar ook Kees Schepper, Sander Baas en de smet de begraafplaats en gingen naar de grafsteen van Maaike van der Ree. De smet bleef het langst bij het graf. En toen hij terugkeerde, liep hij langs de doodgraver, die zwijgend aan zijn werk was. Reinier, sprak de smet, ik ben niet op de hoogte of er jaarlijks kosten zijn aan het onderhoud van de steen op het graf van Maaike van der Ree. Als dat zo is, kom dan maar met de rekening bij mij. Dan zal ik die betalen. De doodgraver keek op en veegde langs zijn grote snor. Dat grafsmet is gekocht en betaald. En de kosten voor het onderhoud van de steen worden door de eigenaar betaald. Daar mag ik geen verandering in brengen. Maar ik zal goed voor het graf zorgen. Dat wist ik niet, Renier, antwoordde de smet. Dan is de zaak in orde. Renier? Renier de doodgraver knikte kort en ging verder met zijn werk. Enkele weken later trouwde Piet Brussaert met Naal Schipper. Het huisje aan de Zinkweg was klaar. Op het gemeentehuis was Klaas Hogenboom getuige voor Piet en Kees Schipper getuige voor zijn zus Naal. Dominee Havinga zegende het huwelijk kerkelijk in. Dominee had een uitzonderlijke tekst voor de inzegening. Hij bediende het woord uit 1 Korinthe 13, vers 7a. De uitnemendheid der liefde, zij bedekt alle dingen. Bij het noemen van de tekst gingen Kees Schipper, Klaas Hogenboom en Sander rechtop zitten. In de kerk zat plots ook de smet rechtop. En hij staarde gespannen naar de dominee. Dominee Havinga was een uitzonderlijk begaafd man. Hij sprak over de ontzaglijke grote liefde van Christus voor arme verloren zondaren. Ja, dat was een liefde zo groot, zo onbegrijpelijk voor ons, dat hij er de dood voor inging. Hij sprak toen over de aardse liefde, de liefde van een man en een vrouw, en hij ging in op de eigenschappen van de oprechte liefde. Deze week, zei de dominee, las ik op de grafsteen van een overleden, oude zuster van deze gemeente, de woorden van onze tekst. Zij bedekt alle dingen. In het leven van enkele hier aanwezige feestgenoten is dat woord volle waarheid geworden. De liefde werd wel zwaar beproefd, maar is niet bezweken. Ze verdroeg alle aanvechtingen. Deze mensen zullen met mij instemmen dat de liefde de naaste geen kwaad doet. Aan het eind van het voorgelezen hoofdstuk staat: en nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Kijk, dat is nu de vrucht van Christus verdienste, gemeente. Sander Baars had al veel huwelijks inzegeningen meegemaakt. Nog nooit was hij echter zo bij het woord bepaald als deze keer. Sander Baars voelde zich wonderlijk te moede toen hij van die dienst thuis kwam. Hij overdacht zijn weg. Vanmiddag was hij nogmaals met zijn neus op de feiten gedrukt. De avond dat Marie met hem en Sanne gesproken had over het huwelijksaanzoek van Klaas Hogenboom, had hij eerst tegengesputterd. En moeder Sanne had hem de raad gegeven 1 Korinthe 13 te lezen. Hij had het gedaan. En hij was er met schuld uitgekomen. Klaas Hogenboom had de tekst vanmiddag laten bijtelen in de grafsteen van Maaike van der Ree. Hij had de tekst gelezen en hij had weer een zwaar schuldgevoel gehad. Daarna had hij hetzelfde hoofdstuk nog vele malen gelezen. En nu moest hij erkennen dat de liefde die hij koesterde vaak geen liefde was, maar alleen zelfzucht. Hij kwam thuis, dronk thee met moeder Sanne, die ook naar de overtrouw was gegaan en die sprak over een mooie dienst en een goede preek van dominee Havinga. Sander gaf het toe. Het was niet alleen een mooie preek, maar ook een goede preek geweest. Sander Baars ging naar zijn kamertje om wat zaken in orde te brengen. Van zaken kwam die middag niets terecht, want Sander greep naar zijn Bijbel en las nog eens 1 Korinthe 13. Sander las de woorden bijna spellend. En toen kwam hij aan het 12e vers. Want wij zien door een spiegel in een duistere rede. Maar als dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Nu kan ik dan delen. Maar als dan zal ik kennen gelijk ik ook gekend ben. Er stond een tekstverwijzing bij. 2 Korinthe 3 vers 18. Sander zocht ook deze tekst op en las. En wij allen, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Sander las niet verder. En het behoefde ook niet. Sander Baars boog zijn knieën en riep de naam des Heren aan. Toen Sander weer opstond, haalde hij diep en verruimd adem. Hij herhaalde de slotwoorden van 1 Korinthe 13 vers 12. Gelijk ook ik gekend ben. Een machtige vreugde doorstroomde de ouderling kaasboer Sander Baars. Een diepe vrede kwam in zijn hart. Sander Baars, die grote twijfelaar, was toch een gekende. Nu wist hij zeker dat hij in de handpalmen was gegraveerd, niet uit eigen verdiensten, maar louter en alleen door de gewrochte werk van Christus. Het levensschip van Sander Baars was met gescheurde zeilen en met veel averij de veilige haven binnengelopen. Moeder Sanne kon haar oren niet geloven. Ze hoorde Sander zingen in het kamertje. Hij zong niet zachtjes, maar voluit. Sander Baars zong uit de 143e psalm. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Moeder Sanne was maar een eenvoudige, gelovige vrouw. En ze begreep dat haar man op dat ogenblik geestelijk was thuisgekomen. Dank u wel voor uw aandacht.